Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Dit is een BNR podcast.
Goed, daar zitten we dan. Moe gegamed na een druk, vol, prachtig gamejaar. En wat spelen we nou nu nog het meest?
Sunless Skies op het moment.
Dat ken ik niet.
Ik ben nog niet klaar met Zelda.
Ja, kijk, daar moeten we het over hebben.
Armored Core doe ik ook nog.
Ja, daar hebben we het over gehad. Want in deze speciale aflevering van All in the Game gaat het ook allemaal nog een keertje over de beste games van dit jaar. Goed dat je weer luistert naar de podcast over videogames voor iedereen. Jawel, de beste games van 2023. Gaan we nog één keer bespreken, beschouwen, in context plaatsen om met elkaar die ene vraag te beantwoorden. Wat is nou een game van het jaar? En dat doe ik met
Feline Hermans,
Jochem Visser
en Jo van Buurik. Goed dat jullie er zijn, Feline en Jochem. André kon niet, Daniel is niet in staat om hier te zijn en dat hij wel een etentje heeft gedaan, maar niet hier wilde komen. Dus gaan we deze discussie lekker met z'n drieën voeren.
Ik ga alle rollen combineren in één ding.
Ja, dat vind ik heel fijn. En dat komt goed uit.
Ik nu al met rollen spellen.
Ik plak de snor mooi van Daniel op.
Nou, je hebt wel een snor en een baard. Ik ben jaloers. Het gaat over vier games waarvan Feline en ik er ieder drie intensief gespeeld hebben. Jochem, jij eigenlijk maar één. Maar heb je wel goed verdiept in de rest.
Ja,
zeg er maar
klopt.
Gelijk even bij.
Ja, ik, ja.
Ja, nou, toch fijn dat je bent. Laten we ze in chronologische volgorde van verschijning dit jaar 2023 opnieuw bespreken. En dan beginnen we natuurlijk met The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Kwam op 12 mei 2023 en dat zal ik nooit, never, nooit niet vergeten, want dat was letterlijk de dag voor de bruiloft van mijn vrouw en mij op de Nintendo Switch. Ik heb hem nog even kunnen spelen.
Daar hoort een verhaal bij, Joe.
Ja, welk verhaal?
Dat mag je gewoon gaan vertellen, hoor. Wat was het ook alweer? Jij kreeg toch de ruimte om iets te spelen,
nee,
want
het
dat
mooie
moest.
Was dat toen we wisten dat die game op die datum uit zou komen, dat mijn vrouw, toen vrouw to be, toen nog verloofde, zei, We hebben een vreselijke vergissing gemaakt. We hebben onze bruiloft gepland de dag na de release van de nieuwe Zelda. Dus dat vond ik mooi. Maar Feline, ik wil het van jou weten, want jij had helemaal niet zoveel met Zelda. En toen hebben we je hier gepusht en gepusht en gepusht om die game te spelen.
Voor zeuren ben je nou al begonnen.
En toen deed jouw man dat ook. En toen klikte er iets.
Nou, dat duurde wel even, hoor. Dus Ik had nog nooit de Zelda gespeeld. Ik had ook gewoon niet echt iets voor mij of zo. Ik ken het niet van vroeger. Tenminste, ik ken het wel, maar ik speelde het toen niet. Mm. En toen begon ik eraan. En het is dus een open wereld game, dus je kan doen wat je maar wil. Maar ik deed duidelijk niet het juiste, want ik ging eerst naar de sneeuwkant. En dat was heel ingewikkeld, want ik had steeds koud en dan moest ik allemaal pepertjes zoeken. En alles was heel moeilijk en ik snapte niet wat het spel van mij wilde. Toen dacht ik, ja, wat is het voor een spel? Ik vind er echt niks aan.
Hebben wij daar ook niet over gepraat met Jurrien Tiersma? Toen zei jij dat.
Zeker.
Ik snap niet wat dit spel
maar
wil.
Maar het is daarna toch goed gekomen.
Ja, dus toen ging Rico even meekijken. Ik zei, Rico, kijk met mijn man. Kijk, wat is dit voor een raar spel? En hij had heel veel Zelda hiervoor al gespeeld. Ook die vorige Zelda. Ik zeg, wat is dit nou voor spel? Hoezo vind je dit zo leuk? Vertel me eens even hoe ik dit moet doen. En zo, ja, ga terug naar het begin. Kies een andere route. En dan zie je dus dat er heel veel nudges in dat spel zitten. Dat het wel open wereld is, maar dat het je wel een beetje vertelt toch wat je geacht wordt te doen.
Ja.
En als je dat, ik ben niet zo heel subtiel persoon, subtiele signalen uitgelegd krijgt door iemand die ze wel ziet, denk ik, oh ja. En toen op een gegeven moment zat ik er wel echt heel erg in. En dan zijn er elementen aan het spel die heel interessant zijn. Bijvoorbeeld dat alles is speelbaar en pakbaar. In interactable.
Ik wou zeggen, het is een engineers game.
Ja, dat
en jij
echt
bent
heel
een engineer at
dus
heart.
Dan zie je een muur en dan kan je daar gewoon opklimmen. En misschien heb je niet genoeg stamina, niet genoeg uithoudingsvermogen, maar dat kan je bij verdienen.
Ja.
Maar het is niet zo dat soms bij andere spellen, bij die van die action adventure, je moet precies goed staan. En als je dan goed staat, dan komt het A-knopje en dat duurt er snel op. Maar als je dan net met je pookje beweegt, dan heb je hem weer gemist.
Oh, bye.
Dat vind ik zo illusiebrekend.
Ja.
Dat heb je hier niet. Of je ziet gewoon in de verte, zie je ergens rook en dan is dan waarschijnlijk een korrel. Hij is zijn maatje weer eens kwijt. Geraakt, maar dan zie je daar gewoon ver in de verte roken en dan denk je, oh, er is daar iets los. Ik ga er gewoon even naartoe wandelen. Oh, het is ver. Ik pak een paard of ik ga fast travelen.
Ja, dat is ook die verwondering waar Jurrien Tiersma het over had. Hè. Het is een nieuwsgierigheid die hij benoemt altijd bij Zelda en dat soort dingen.
Het is een heel ander spel, vond ik, dan wat ik tot nu toe gespeeld heb. Ook andere open wereldspellen. Mm-hmm. En je denkt, Red Dead Redemption of GTA of zo. Die zijn toch veel meer nog missie gebaseerd. Oh, er is iets in het verhaal wat ik nu moet doen. Ik moet ergens iemand gaan redden of iets gaan beroven. En dat ga ik nu doen. Ook al zijn die ook open wereld. Die zijn toch minder, of Far Cry 6 heb ik ook nog recent gespeeld.
Ja.
Minder dat open wereld als in ik ben echt een onderdeel van de wereld. Het had een lange tijd nodig.
Ja.
Ik zei net al voor de aflevering tegen jou, ik durf echt niet om mijn Switch te kijken hoeveel uur ik al in spel zit.
Nou, dat is mooi.
Dat 200
Nintendo
is
heeft nu net ook zijn eigen year in review. Dus waarschijnlijk heb je nu een mailtje waarin staat hoeveel uur je dit daadwerkelijk gespeeld hebt.
Ja, dat durf ik niet voor te lezen on air. Want
nee, dat dacht ik al. Bij mij is het 1:40. Daarmee heb ik eigenlijk nog maar een kwart van het spel gezien of zo. Het is precies wat jij zegt. Het is voor mij, zeker nu wat ik jou hoor zeggen, is Zelda Tears of the Kingdom de volmaking van een open wereld game. Omdat je letterlijk overal naartoe kan gaan. Nadat je een introductie gehad hebt, want die speelt zich letterlijk iets boven de spelwereld af. Daarna, je mag het helemaal zelf uitzoeken. Maar dan ook echt. Weet je, inderdaad, als jij naar de sneeuwwereld gaat omdat je daar toevallig komt, of omdat je heen wil, of de compleet andere kant van de kaart, er is in principe niet iets wat jou tegenhoudt.
En wat is dan het verschil met Breath of the Wild? Want dat hoor ik wel vaker over die game.
Breath of the Wild deed dat eigenlijk ook. Mm-hmm. Maar Tears of the Kingdom voegt er letterlijk meer lagen aan spelwereld aan toe. Als in, die zijn ook weer niet heel belangrijk. Maar dus het is in de basis namelijk dezelfde spelwereld als Breath of the Wild, maar dan helemaal geremixed, zou je kunnen zeggen. En het voegt zoveel mogelijkheden toe. Want eigenlijk alle vaardigheden die je in de belangrijkste vaardigheden die je in Breath of the Wild redelijk gauw verwerft, die krijg je in Breath of the Wild ook, maar dan op andere manieren en nog uitgebreider.
Ja, ja.
En vooral, ik zei net al, het is een engineers game. Het gaat om dingen bouwen en combineren en bouwen.
Noem eens wat leuks. Wat is het mooiste wat je gebouwd?
Dus je hebt ook
wagens, vechtmachines, boten, vliegende scooters, raketten, verzin het.
En je kan hier zo'n zin in.
Je hebt ook een soort rugzak waar je dan allerlei bouwelementen bij hebt. Dus je hebt, en die is ook eindeloos groot. Wat ik ook heerlijk vind. Ik heb al zo'n hekel aan dat je maar zo'n kleine inventory hebt. Dat vind ik ook heel, heel illusiebrekend.
Ja, en dan heb je Resident Evil is dat goed voor. Sorry als ik het
In je rugtas heb je dus een ventilator en een vleugel en wielen en zo. Die heb je allemaal verzameld. Dus dan kom je ergens en denk je, oh, ik wil aan de andere kant van dit water zijn. Oh, hier is nog wel ergens een plank. Oh, ik straks er even een ventilator op en een dikke batterij. Want die heb je allemaal in je rugtas. En dat vind ik het leukste. Dan heb je zo'n heel ding gemaakt. Dus dat bouwen is vet. En dan sla je met een stok op je ventilator. Want zo zet je dingen aan. Ik weet niet waarom, maar dat is. Dus je hebt zo'n hele contraption gemaakt en dan sla je erop en dan wom.
Oh, fantastisch.
Het mooie is dat keuzevrijheid of vrijheid om te doen wat je wil. Dus te gaan waar je heen wil gaan, te doen wat je wil en te maken wat je wil maken, dat is gewoon in elk opzicht een 10 in die game. En dat heb ik ook zelf ervaren als het gaat om waar ga je naartoe, wat ik net zei. Want ik begon die game dus. En ik had de introductie gehad. Nou, volgde ik een klein beetje wat het spel wilde dat ik deed. En toen stuurde het me inderdaad, wat Felina zei, het nudgede me een kant op. Je kan daarheen gaan, want daar gebeurt waarschijnlijk iets. Even kijken. Ik ga eerst de torens verkennen, want dat zit dan wel in, zoals we het kennen van Assassin's Creed en zo, weet je. En dat had Breath of the Wild ook. Je moet torens activeren om dat deel van de kaart op je kaart te zien. Nou, dat ging ik dan wel doen, maar daar had ik ook aardigheid in. Want hey, ik kwam weer in een nieuw gebied en dat herkende ik dan een beetje Breath of the Wild, maar toch ook weer niet. En dan kwam ik opeens in een grot en dan was er opeens een voorwerp en een outfit van een andere Zelda game die ik heel tof vind. Dus zo werd ik eigenlijk in de eerste 30 uur gewoon door random elementen in het spel.
Je zegt de eerste 30 uur.
Ja, nee, dat is een gesprek op zich, hoe belachelijk veel tijd al die games van het jaar dit jaar ons gekost hebben.
Ja.
Maar, en dan hebben we niet eens gehad over de niet-games van het jaar waar we het voor hadden.
Die we ook nog gespeeld hebben.
Die we ook nog gespeeld hebben. Maar dat vond ik het leukste aan Tears of the Kingdom. Dat het, terwijl ik nog niet eens echt bezig was met de main game, voor zover of de main quest, al ontzettend veel lol aan het hebben was. Gewoon met semi-gecontroleerd ronddolen.
Ja.
En dat is dan weer heel erg wat de allereerste Zelda ook deed, wat de Falls in Breath of the Wild, een jaar of 7 terug, ook zat. Maar wat ze in Tears of the Kingdom, kijk, bij Breath of the Wild zeiden we al, wauw, wat een fantastische game. Misschien wel game, beste Zelda, misschien wel beste game ooit.
Maar dat was ook de klap van, wow, dit is nieuw.
Ja, maar dan gaat Tears of the Kingdom daar nog eens overheen.
Ja.
Ik heb iemand in een analyse horen zeggen, Breath of the Wild is een tutorial voor Tears of the Kingdom.
Wauw.
Dus eigenlijk is
maar dat is je snapt hem, hè?
Ja, nee, ik snap het wel.
En Tears of the Kingdom is dus ook de golden silver in Pokémon termen. Van de red en blue van Breath of the Wild.
Ja, dat is een hele goede vergelijking.
Dat is, zit er ook een tweede koninkrijk bij? Of,
Nou ja, in een zekere zin wel.
Dat zou je kunnen zeggen.
Oh, okay. Ja, in zekere zin wel. Maar goed, het mooie is dat mijn uitgangspositie was dan weer anders dan van Feline. Want ik ben een enorme Zelda-fan. Ik heb vrijwel elke game gespeeld. Uitgespeeld ook. Enige reden waarom ik Tears of the Kingdom niet zoveel heb gespeeld, maar een uur of 40 is omdat er al die andere games waren. Maar ik heb er zoveel lol mee gehad. En het is heel erg Zelda. En ook weer niet Zelda. En dat vind ik er mooi aan. Weet je, het staat haaks op tientallen jaren aan Zelda's die heel redelijk rechtlijnig waren met een stel sidequests. En leuk en mooi, weet je, goed verhaal. Mooie worldbuilding. En dan doet Tears of the Kingdom, gooit alles gewoon op elkaar volgens de formule van Breath of the Wild, die ze nog een keer verdriedubbeld hebben in omvang. Het is eigenlijk belachelijk dat die game kan.
Nou, ik ga denk ik toch maar al die bol.com bonnen een keer inwisselen voor een Switch, jongens.
Ik zou het doen. Nou, maar dit is dus de game. Als jij een Switch koopt met één game, ook al loopt de Switch bij spreken bijna op zijn laatste benen, want de opvolger wordt waarschijnlijk in het nieuwe jaar aangekondigd. Dan is het deze game.
Helder.
Dus. Ja. Maar goed, over games waarin echt alles kan gesproken. Woe! Toen kwam er nog één, zullen we maar zeggen. Ook in de fantasy setting, dat er wel. En letterlijk eigenlijk in de categorie monsters en moeilijk, hè, Feline?
Ja.
Ja, jij hebt er iets mee.
Ik heb er niks mee.
Nee, niks mee, moet ik zeggen. Baldur's Gate 3. I saved you. And I'm here to save you again. The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the absolute and believe it to be a god. 3 augustus kwam die uit op PC. 6 september op PlayStation 5. Toen ben ik echt serieus aan de slag gegaan. En 7 december, jawel, ook voor de mensen met een Xbox Series S en X. En Jochem, we hebben het al zoveel gehad over Baldur's Gate 3 dit jaar. Wat betekent deze game nou?
Wat betekent deze game? Deze game betekent, nou, ik denk voor mij twee dingen. De eerste is een studio die redelijk klein wordt geacht, wel een aantal succesjes heeft gemaakt, kan zomaar opeens vanaf rechts de hele gamesindustrie vertellen: het kan wel. Je kan wel tienduizenden voicelines opnemen. Een RPG in elkaar zetten waarin alles kan. Het mag ook nog een 2D-RPG zijn van boven. Hè, dus een roleplaying game zoals vroeger. Dat mag allemaal. Als jij goed schrijft en goede gezichtsanimaties hebt en nog een paar dingetjes en opties, dan kan jij een fantastische knaller van een game maken. En daar heb je helemaal geen microtransacties of andere industriegewoontes van tegenwoordig voor nodig. Dat is één. En het tweede is, de core RPG, die ik dus net even noemde, die leeft weer.
Ja.
Dat mag ik ook bij zeggen.
Maar bij core RPG, wat bedoel je daarmee?
Nou, je hebt de oude Fallout 1, Fallout 2. Nou, veel later komt Bethesda natuurlijk met 3. En daar heb je
waarin
er nog
je eigen verhaallijn vormgeeft, bedoel je?
Waarin je inderdaad van bovenaf kijkt en je eigen verhaallijn vormgeeft in dat isometrische perspectief, zoals ze dat dan noemen. En waarin je met name vaak de focus ligt op verhalen en keuzes. En Planescape Torment is daar mijn favoriete van. Dat wordt ook wel een leesgame genoemd bijna. He, legendarische mensen van Obsidian die schreven een soort metafysisch verhaal wat heel complex is. Supermooi, maar dat genre waarin de game mechanics ondergeschikt waren tot Baldur's Gate 3 aan het verhaal, dat is wel weer echt weer terug.
Ja,
dat is mooi.
Maar dat is ook het knappe. Dat we hadden het net over keuzevrijheid en onbegrensde mogelijkheden. En dan Tears of the Kingdom doet dat op de ene hele directe manier. Namelijk, dat is een actiegame waarin je rondloopt en letterlijk de handelingen doet. Bij Baldur's Gate 3 stuur je personage aan en een paar anderen. En op het moment dat er dan eenmaal iets moet gebeuren, dan is het eigenlijk minuutjes. En het daadwerkelijk uitvoeren wordt door de computer gedaan.
Overwhelming in het begin.
Precies. Dus het zijn twee kanten van de munt. Hoe je volledige invloed kan uitoefenen op alles wat er gebeurt in de wereld.
Ja.
En dat vind ik wel een interessante gemene deler. Dat dit zijn eigenlijk, nou ja, er komen er zo meteen nog twee, maar by far de meest impactvolle games van dit jaar. Vlinder, die heb je nog wel een beetje geprobeerd te verdiepen in het fenomeen Baldur's Gate 3, toch?
Nee.
Nee? Nou, dat dacht ik. Had ik gehoopt.
Nee. Ja, we hebben wel eerder, is het in een andere aflevering even ter sprake gekomen. Maar dus ik zat daarbij toen andere mensen erover praten.
Kijk,
hè? Maar
het is zonder gekheid. Het is natuurlijk een gameversie van Dungeons and Dragons, nou, waar wij groot fan van zijn.
Belangrijk om te noemen.
Je hebt het ooit wel geprobeerd. Hebben we eerder dit jaar ook
gezorgd.
Het is gewoon niet voor jou. Maar als gamefenomeen, hè, met al die dingen die Jochem het opnoemt, en volgens een van de makers, die game heeft 17.000 verschillende eindes. Dan moet je wel met me eens zijn. Dat is nog een achievement from a developer point of view, om dat te maken.
Ja, ongetwijfeld.
Ja, ja, maar dat is net als de 15 biljoen planeten van No Man's Sky. Ja.
Ja.
Dat is ook pure wiskunde.
Permutaties. Dat is gewoon, als je een boom hebt met genoeg vertakkingen, dan kom je heel veel takken.
Dus ik wil nu heel graag allemaal dingen zeggen over een van de andere games waar we deze aflevering nog over gaan hebben.
Ja,
maar
nee, dat komen ze op.
Hou deze gedachte even
vast. Ik hou
vast.
Oké, dat vind ik interessant.
Ik kom hier zo dadelijk wel terug.
Daar komen ze op te hebben. Oké, over Baldur's Gate 3 dan nog. Er is ook een case against te maken, Jochem.
Ja.
Want weet je, wij nerden met elkaar tegen de muur op. Feline is eigenlijk ook een nerd, maar voelt deze game niet. Maar het is geen game die je aan iedereen kan aanbevelen.
Nee, want je moet ervoor gaan zitten. En er zijn games waarvan je weet, als ik nu mijn moeder hier neerzet, die is meestal 50 overigens in de voorbeelden die ik nu noem.
Mijn is 75.
Die van mij inmiddels ook al bijna, maar goed. Als ik die hier neerzet, dan moet die niet alleen uit worden gelegd hoe een muis werkt vaak in deze game, überhaupt al, waar je heen moet gaan ermee en hoe je moet rondklikken om je poppetje te bewegen. Dat soort dingen. Maar ook die minuutjes. En er moeten dobbelstenen worden gerold, zoals in D&D. Dus je krijgt de studie D&D erbij. Je krijgt de studie videogames erbij. En dan, nou, dan wil je ook nog een soort zekerheid dat je iets doet wat goed is. Nou, die krijg je helemaal niet. Want deze game die vraagt dat niet van jou.
Het doet best wel een beroep op je tolerantie. Want ik speelde dus coöperatief met mijn vrouw. Enorm Dungeons & Dragons liefhebber. Ook gamer. Maar die had echt, nou, en dan druk ik me voorzichtig uit, een uur of 15 nodig aan te wennen aan de manier waarop Baldur's Gate 3 jou met dingen confronteert.
Terwijl ze al D&D speelt. Hè?
Ja, en games.
En ik ben dan nu echt serieus heel benieuwd. Waarom zetten zij dan door? Waarom dacht ze niet na 2 uur, gaf jij er iedere half uur een koekje of zo?
Nee, omdat ik zei,
ik vind het knap dat het volhoudt wat er in snars aan vindt.
Schat, baby slaapt, ik ga wel.
Oké, woef. Dat doe ik overigens wel, kan hoor. Maar 2 dingen. 1, bugs. Die bij vlagen worden opgelost met patches. Maar dan ontstaan er ook weer nieuwe bugs, zegt de PlayStation 5-speler. Die elke keer dat hij koop wil
deze
opstarten
nog,
een crash heeft. Sinds de nieuwste patch, maar dat is een ander
verhaal. Dat klinkt alleen een reden om het nog minder te
doen. We zijn hem alleen maar af aan het breken.
Nee, maar punt 2 is, en dat is dus wel, en dat is net zo, sterker nog, dit is een parallel met Dungeons & Dragons. Want ook dat begonnen we ooit te spelen met vrienden. En mijn vrouw had in het begin zoiets, oké, dit lijkt me wel leuk, maar ik moet hier aan wennen. Die had ook echt wel, nou, een half jaar, misschien een jaar aan sessies nodig. En die speelde dan gemiddeld 1 keer per maand. Om te wennen aan het concept van je personage spelen en ontwikkelen. En achter je keuze staan. En go with the flow.
Ja.
En dat is, nee, maar ik zie jou
alweer, nu echt een hele slechte echtgenoot. Want mijn man heeft me dus 1 keer naar zo'n Dungeons & Dragons ding meegenomen. En toen dacht ik vind hier ergens snars aan. Toen heb ik zeker niet een jaar lang doorgezet. Dus
Oké, verschil is,
voor jouw vrouw,
mijn vrouw wilde dit zelf. Denise zei zelf van, oké, ik wil dit. En ik vind het een beetje lastig. Maar op een gegeven moment, Toen had ze de smaak te pakken. En dan ga je er helemaal in op. En nou, ze is nu nog meer fan dan ik van Dungeons & Dragons.
Zij is meer aan het hobbyen dan jij.
Veel meer. Maar dat vind ik het mooie. En dit zul je met me eens zijn, denk ik. Soms moet je, om zeg maar, het water te kunnen waarderen, een tijdje tegen de stroom inzwemmen, om vervolgens met de stroom mee te kunnen gaan.
Op de beurs heb ik dan alles.
En dan wordt het leuk.
Zeg maar, de eerste 41 kilometer van de marathon zijn echt helemaal niet leuk. De laatste kilometer op de course single, dan heb je het echt naar je zin.
Ja, maar ik hoef jou toch niet te vertellen, hoop ik, hoe moeilijk het is om daar naartoe te werken met je training. En dat heb ik met mijn schermsport ook. Dat was ook een jaar lang geen idee hebben wat ik aan het doen was. En dan begint het een beetje leuk te worden.
Maar je hebt dan toch wel het idee, of zij heeft dan het idee, dat er ergens iets leuks gaat komen.
Precies. En dat is het mooie aan Baldur's Gate 3. Kijk, de belofte van Baldur's Gate 3 is, het is gewoon een ziekelijk diep, mooi avontuur waarin jij die keuzevrijheid kan uitoefenen. Maar je moet wel bereid zijn om te accepteren dat dat niet zomaar even naar je toe komt.
Nou,
en een onderdeel daarvan is ook, dan maak je een keuze en dan gebeurt er iets wat je niet had voorzien. Dat is D&D ten voeten uit en dus ook Baldur's Gate 3 ten voeten uit. En dan moet je daarmee leven. En nu is er nog een beetje discussie geweest over het fenomeen safe scummen. Namelijk, er gebeurt iets wat ik niet wilde. Ga ik mijn safe game opnieuw laden om het opnieuw te doen?
Nou, dat die discussie er is.
Safe scummen?
Safe scummen, ja.
Wauw.
Dit is een ding. Ja, maar dit is echt een ding.
Ik heb best wel safe scummen bij zelf.
Ja, maar goed. Ja, maar daar kom je.
Simpel, hè? Je gaat die kerker binnen en je drukt op F5 op quick save. In de kerker zit een monster wat te sterk is. Je drukt op F9, je bent de kerker weer uit. Dat is quick loaden en je hebt weer gereageerd. Dat is safe scum, hè? Dus je herlaat even je game, ja.
Klopt. Maar goed, dat is dus Baldur's Gate 3. Er zit een hoop haken en ogen aan. Maar ondanks, of eigenlijk juist daardoor, is het een fenomenale game.
Nou, ik heb in de eerste keer dat wij erover praten, zei ik ook al van, ik heb weer een RPG, een roleplaying game, waarin ik mijn keuzes nooit achteraf betwijfel. Omdat ik gewoon het bootje maar laat varen. En het is gewoon kajakken zonder roeien, zonder ja, exact. Dat is het gewoon. En ik had dan ook heel ludiek het evil character, de evil achtergrond gekozen. En ik had er ook voorgenomen, expliciet, om iedereen die mij beledigt, die krijgt een bijl in zijn smoel. En dat werkt dus fantastisch.
En dat is dus het knappe van,
let it go!
Dat is dus het knappe van de makers, dat ze daadwerkelijk, ook als jij evil bent, of heel goed, of wat, alles ertussenin. Jij doet het, en er gebeurt iets. En met volgende dingen doe je weer iets, en ook dat heet consequentie. Het is consequentie op consequentie op consequentie. En dat dus duizenden dingen achter elkaar.
Maar dat heb je bijvoorbeeld ook bij Red Red Dead Redemption of GTA. Ja, kan je ook slecht
maar,
zijn?
Kijk, bij Red Dead Redemption is het zo. Dan moet je eerst heel traag je geweer inpakken. Dan moet je nog je munitietje inladen. Even wat onderhouden. Je trekt je kleren aan.
Ja,
oh, je moet nog even eten.
Nu heb je het over RDR 2. Eén was veel minder.
Eén was veel minder dan dat, inderdaad. Maar dat zijn gewoon uiteindelijk Rockstar Games. En dan mag je naar het icoontje op de kaart. Dat is er maar eentje van weinig, trouwens. En daar staat een gekke man met een voorgekoud lineair verhaal. In Baldur's Gate weet je niet eens wat de volgende 5 meter gaat gebeuren. Want als er een monster omhoog komt en opeens meteen begint te praten. Ja, je weet het niet.
Ding, dus het is meer random events.
En een grote
een
verhaal.
Niet random, het is een en al keuzes. Ja. Terwijl bij Rockstar's games en ook een heleboel andere games waarbij je daadwerkelijk keuze of de illusie van keuze hebt, is veel meer on the nose. Namelijk, jij komt nu op een spreekwoordelijke splitsing. Je kan A, B of C. Kies maar. En dat is het dan. En misschien dat je het nog 1 of 2 keer tegenkomt in het verhaal en dat dat een gevolg heeft. Maar bij Baldur's Gate is het elke 2 minuten A, B, C, D of E en F en misschien G. En als je je best doet, kom je nog tot en met Q. Ja.
En die grabbelton is fantastisch. Juist. En dan mag je ook nog zelf creatief, want dat is een van jouw sticking points altijd, Joe. Mag je zelf ook nog zeggen, ja, maar als ik dit object nou tegen dat object aanhoud, misschien werkt het dan wel. En daar begint wel diezelfde magie als Breath of the Wild.
Als bij Zelda.
En daarbij heb je ook nog eens de factor welke keuzes, als in wie heb je bij je. Want je hebt dus je eigen personage en een party van andere personages die je tegenkomt. Nou, sommige heb je misschien per ongeluk doodgemaakt, of opzettelijk, of die heb je wel mee. En daar heb je dat mee gedaan, en die heeft dat al gedaan. En zo kwamen wij dus in de situatie dat mijn vrouw en ik waren in een gebied en daar kwamen we een jager tegen en die zocht iemand. En die beschreef diegene en die zei, die heette zus, ik ga het even spoiler-free formuleren, die heet zus en zo. Maar die wist duidelijk niet hoe zus en zo eruit zag. Want zus en zo stond gewoon naast het personage van mijn vrouw. En die stond er zo zweterig. Oh, wat grappig. Niet gezien. Geen idee.
Ken hem niet.
Dat is
de naam
hilarisch.
Met A, of niet?
Dat is hilarisch dat kan. Gewoon door en dan waren we dus al 40 uur op weg. En dan kom je zo'n moment. Nou, dat is briljant.
Ja.
Dus. Over briljant gesproken, maar dan eigenlijk totaal niet in de categorie keuzevrijheid, dingen herladen, wat dan ook. Namelijk gewoon een concept dat al 40 jaar bestaat. Super Mario Bros. Wonder.
Onward and upward.
Sinds 20 oktober op Nintendo Switch. Ja, vrienden, wij hebben hem samen al mogen spelen voordat hij uitkwam.
Dat was zo cool. Dat was echt mijn childhood dream, jongen. Wij gingen naar Nintendo om hem voor de release al te spelen.
Blij als een kind.
Verhaal.
Ja.
Maar goed, het gaat over die game. En ik vind het een beetje raar dat we deze bij de 4 beste games van het jaar bespreken. Omdat ik denk, dit is. Hoe kan een spel dat in de basis al bijna 40 jaar bestaat, maar nu in een nieuwe uitvoering is, toch weer zo goed en verfrissend zijn?
Ja. Is dat zo? Is het toch ook niet een beetje... Kennen jullie het South Park van een paar jaar geleden met die term member berries?
Ja, member berries.
Iedereen raakt verslaafd aan nostalgie en wil alleen maar dingen van vroeger.
Ja, maar is dat zo? Ja. Is het puur de nostalgische...
What the hell are these member berries saying to me?
I remember. Voor mij was het dit. Dus ik had heel echt super veel zin in Mario. Gewoon alleen maar omdat het Mario is. En helemaal niks. Ik wist helemaal niet hoe is de gameplay en wat voor leuke. Ik dacht, oh mijn god, een nieuwe Mario. Want vroeger was ik 10 en toen speelde ik de hele dag Mario. En dan ging ik op school wachten tot ik thuis kwam en dan ging ik Mario spelen. Ja. Dat is voor mij wel heel erg.
Ja.
En ik vind... Ja, bedoel, ik heb er leuk mee gespeeld. Het was, er is weer een nieuwe Mario. Maar ik merkte niet aan mezelf dat ik dacht... oh, wat heb ik zin om vanavond nog een uurtje te gaan Mario'en. Terwijl ik wel heel veel zin had in Alan Wake of in...
Zelda.
Of in Bevers Sim. Die ik
het is nou de tweede game van het jaar die je van tevoren afbreekt. Hè? Heerlijk. Ik vind het
prachtig. Nee, maar ik vind het...
Het is eigenlijk achteraf. Want toen ik hem gespeeld had, vond ik het heel leuk. En toen dacht ik, ik heb er een paar uur mee gespeeld. Oh, hij is super vet. Ik ben heel enthousiast. Maar vervolgens kwam ik thuis en dacht ik niet... ik heb zin om door te zetten.
Dus die onnuchtering kwam voor jou wel, zeg maar... nadat je het begin achter de rug had.
Ja, want eerst het gewoon, yes. Ik heb er heel veel zin in.
Ja.
Maar ik vond hem, dat zei ik wel ook, denk ik, toen al meteen hoor. Hij is wel heel druk, heel heavy. Er gebeurt heel veel.
Ja.
We hebben hem ook nog een keer thuis met z'n vieren gespeeld. Met nog 3 mensen dus erbij. Ja, dan ben je eigenlijk niet meer aan het spelen. Ben je soort van aan het overleven. En je weet niet waar je bent. En wie is nu weer de leider? Ze hebben een heel maffe co-op gameplay. Waarbij één iemand is de center van het level. En dat gaat roulerend. Dus soms gaat het level met jou mee. En soms niet, want dan ben jij niet de leider.
Wat een nachtmerrie.
Dat is echt een nachtmerrie. Er waren alleen maar de hele tijd aan het roepen. Weet je, wie is er nu? Wie is er eigenlijk?
Dit probleem hebben multiplayer Mario games trouwens al sinds het multiplayer Mario games zijn. Eigenlijk werkt dit niet. Eigenlijk gaat het concept van die game op zijn bek. Met z'n tweeën is het nog net te doen. Met meer niet.
En ook omdat het zo chaotisch is. Je hebt allemaal super gave power-ups. Dat je kan je een olifant worden. En in heel veel levels soort... Ja.
Nou, dan begint al level 1 hoor.
Je weet wel dat je bij mij zo'n sterretje kan pakken. Weet je wel, dan ben je onkwetsbaar. Nou, dat hebben ze nog een keer. Een sterretje on steroids. Dat de hele wereld gaat op zijn kop en je gaat helemaal knipperen.
Ja.
En dat gecombineerd met die magere co-op mechanic maakt het gewoon chaos. Dat je een heel level door hebt gelopen. En als je denkt, wat is er eigenlijk gebeurd?
Ja.
Terwijl in eerdere Mario's, ook wel co-ops, die ik ook wel tijdens met mijn man heb gespeeld, was het zo van, oh wacht, stop. Wat, kijk, daar is nog een... volgens mij kunnen we daar nog een...
Ja, een sleuteltje en een plant klimmen.
En dan krijg je ook altijd van, je hebt dan 3 van die geheime dingetjes gevonden. Nou, dat moment wat ik dan heel erg leuk vind aan dat puzzelen van, oh, we kunnen daar nog. Nou, dat komt nooit. Want dan was je op het einde van het level als een soort cocaïne trip. En dan op het einde had je dan maar 1 van die dingetjes gevonden. Ik dacht, oh, nou, ik heb echt geen moment gestaan dat ik dacht, ik had hier iets anders kunnen doen. Want het is gewoon 1 wave waar je oprolt. Dus ik vond hem toch wel te veel chaos en te weinig het beetje pus liggen. En oh, hier is moeilijk, moet ik 3 keer springen en ik ga steeds af. Want je ging gewoon af, maar je had eigenlijk niet eens door what hit you. Zeg.
Ik vind het heel interessant dat je met deze rant zojuist Super Mario Bros. Wonder eigenlijk hebt gereduceerd tot de net niet Games of the Year, die we in de vorige aflevering hadden. Maar ik ben het er niet mee eens. Om de simpele reden dat, als ik heb de game nog niet kunnen uitspelen, dan moet ik zeggen, maar again, te veel games en te weinig tijd.
Mm-hmm.
Maar wat ik knap vind, dit is wat ik al zei, dit is de oude formule. En een heleboel dingen die jij net noemde, de chaos, is waar. Maar het is net genoeg gecontroleerde chaos in mijn beleving. Tenminste met z'n tweeën. Ja. Ik heb hem ook een beetje in mijn eentje gespeeld, maar vooral met z'n tweeën. Dan is het de verwondering, what's in the name, die zo belachelijk goed gedaan is, dat je denkt, oké, ik ben nu weer van links naar rechts Mario aan het spelen, zoals mijn vrouw dan altijd zegt. Wat ga ik nou weer voor nieuws beleven? Nou, weet je, olifanten power-ups, dat is 1 ding, leuk. Maar dan is het ook werkelijk alles wat je gewend bent. Van het moment dat, je springt tegen een blok aan, er komt een klimop omhoog en je komt in een nieuw gebied, dan denk je, nou, dat is een leuk bonuslevel. Maar dan is dat bonuslevel is alweer zo briljant bedacht met wat je daar dan ad hoc moet doen. We hadden dan ook weer een soort van bonuslevel, maar heel uitdagend, waarbij verdwijnende platforms zo verschijnen dat je precies op het juiste moment erop moet. Maar het tijdwindow van het platform dat verschijnt en ook weer weggaat, wordt steeds korter. En jij moet het einde. Nou, we hebben daar wel een uur.
Dit is echt Yoshi's Island-achtig.
Maar het mooie is dus, de manier waarop het gedaan is, voelt. En dat is wat ik geleerd heb ooit, hoe Shigeru Miyamoto de allereerste Mario Bros. Ook ontwikkeld heeft. Precies de scheidslijn tussen uitdagend en niet te uitdagend. Precies de juiste prikkeling van, oké, ik wil dit doen, dit is moeilijk, ik kan dit niet, ik ga toch nog een keer doen, nee, ik wil niet, nee, ik wil echt niet meer, nog 1 keer, oh, nu is het gelukt.
Ik zie dat het bijna kan lukken.
Precies. Ja. En dat doet deze game opnieuw zo goed met een nieuwe stijl, want Mario en Peach en Co. zien er allemaal net weer wat anders uit. Wat andere stemmen, ook letterlijk. De levelopbouw is allemaal anders. De stijl is überhaupt opgefrist, weet je wel. Het is net even anders dan het Mushroom Kingdom dat we altijd kenden. Je zit ook in een andere wereld. De power-ups zijn vernieuwd. Het ademt zoveel originaliteit, liefde en zelfvertrouwen uit. Ondanks de oeroud bekende formule. En dat vind ik knap.
Ja, maar dan denk ik aan originaliteit en zelfvertrouwen. Dan hadden we, ik had in het begin van het jaar heb ik nog Mario vs. Rabbit gespeeld.
Ja.
Ja, daar heb ik meer lol aan gehad. En dat vond ik ook origineel.
Ja,
dat vond ik ook vernieuwend. Ik bedoel, het was dan deel 2.
Dat was de DLC van een game van vorig jaar. Maar dat snap ik. Maar dat is ook weer een heel ander soort game dan een Mario op 2D-platform.
Nee, maar ook wel vernieuwend en creatief. En binnen het Mario-universum toch weer iets heel anders.
Ja.
Maar misschien, ik heb hem alleen maar co-op gespeeld.
Ja.
Dus misschien moet ik hem alleen nog een kans geven. Omdat dan waarschijnlijk
het chaos-level
iets naar beneden gedialed wordt.
Ja, ja. Nee, ik zou het doen. Maar ik vind vooral aan die game, ik zei, de verwondering, de verrassing. Zoals, Zelda heeft dat, want je hebt totale vrijheid en je komt achter elk hoekje en boompje en een grotje kom je iets tegen. Baldur's Gate heeft dat met überhaupt alles waarmee je kan interacteren.
Ja.
En Mario heeft dat ook. En dat vind ik heel knap, omdat het juist zo'n oude formule is die ze toch weer bij Nintendo zelf zo hebben weten op te zetten.
Ja, dat is knap hoor. Dat bestrijd ik absoluut.
Ik merk dat nu ik jullie hoor praten, ik hoor de één zeggen, het is weer veel van hetzelfde, maar net niet nieuw genoeg. En jij zegt, maar het is dezelfde magie en er wordt net genoeg aan toegevoegd om het wel weer fresh te maken. Nou,
ik denk dat we gewoon heel dicht bij dezelfde grens zitten. Dus we
twee kanten van dezelfde munt.
We zeggen allebei, het is heel veel chaos. En ik zeg, het zit net eroverheen. En Joe zegt, het zit net aan de goede kant.
Ja.
Maar wat ik het allerknapst vind, dit is de game die je iedereen kan laten spelen. En dan nog, en dan mijn moeder van 75 snapt het nog steeds niet. Maar dat was 25 jaar geleden ook al. Maar mijn zoon kan dit ook gaan spelen. Terwijl Baldur's Gate, los van behoud de seks en het geweld, kan dat niet. Weet je, dus het feit dat het ook nog eens die pluriformiteit heeft in doelgroep bij Mario.
Ja, en dat ze natuurlijk heel slim bepaalde poppetjes hebben die je dan, die kunnen niet af.
Ook Yoshi en Rabbit.
Je kind laten spelen of je moeder van 75 die niet zo gek is.
Die hobbelt gewoon mee en er gebeurt niks.
Die hobbelt gewoon mee en er gebeurt er niks. Dan hebben ze toch het idee dat ze lekker een beetje op knopjes kunnen doen en dat ze gezellig samen iets met jou aan het doen zijn.
Oh, dat is een goede functie.
Dat is slim.
Goed, laten we het dan nog even hebben over de vierde game van het jaar. Die haak staat. Oh, kijk, dit wordt leuk. Die haak staat op alles wat er afgelopen paar minuten benoemde, namelijk vrolijkheid, nee. Makkelijk, nee. Kindvriendelijk al helemaal niet.
Nee.
Alan Wake 2.
We all come to a story with hopes and expectations. Looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope. Without ever finding the story. This is not the story you want it to be. This story will eat you alive.
Since 27 oktober op de PlayStation 5, Xbox Series S, SNX en PC. Zoals jij en Feline, ik zie jou weer helemaal uit je dak gaan. Maar als eerste wil ik van jou weten, had jij verwacht? Want ik weet, je hebt het al heel vaak over Alan Wake 2 gehad. Dat want die game is volgens de makers 13 jaar in ontwikkeling geweest. In de praktijk iets korter, denk ik. Was dit een verrassing dat die zo goed werd?
Ja, je hoopt er natuurlijk wel op.
Vond je de eerste zo goed?
Zo goed. Ja? Ik vond de eerste
psychologische horroractie shooter.
Zo spannend. Dat heb ik ook al eerder in de episode gezegd dat ik op een gegeven moment echt niet meer alleen, als ik alleen thuis was, verder durfde te spelen. Omdat het gewoon zo eng was. Dat ik tegen mijn man zei, je moet naast mij komen zitten terwijl ik dit speel. Want ik schrik de hele tijd.
En dat had je bij deze game dus ook weer.
Ik heb ook helemaal samen met mijn man gespeeld. En we echt, dus dit is een single player, maar we hebben gewoon om de beurt een beetje gespeeld. Echt helemaal samen het verhaal beleefd. Dat ook een ontzettend leuke ervaring was. Dus ik had die eerste zo hoog zitten, zo innovatief als game. Wat jij ook een beetje zei over Baldur's Gate. Van, het is echt een verhaal waar je in zit. En dus de gameplay is secundair aan het verhaal, hoorde ik jou net zeggen. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is ook bij Alan Wake.
De eerste of de tweede of allebei?
Allebei eigenlijk wel. Dat je zit in een verhaal. Je kan je bijna afvragen, is dit een game? Dus dat is denk ik het enige waarvan...
Last of Us, hè? Die sfeer kreeg ik enorm
Last of Us,
uit.
Dat je echt zelf in een verhaal zit. En misschien nog meer dan bij de Last of Us. Dat is ook wel de kritiek die mensen erop hebben. Ik niet, maar mensen. Dat het heel weinig een game is. Ik zag een filmpje van Zero Punctuation te kijken. En zei ook, af en toe mag je een keer op een knopje duwen. En dan is de game mechanic helemaal niet goed. En dan moet je vervolgens weer allemaal cutscenes kijken.
Dit is precies mijn kritiek op de Last of Us.
Ja.
Waarom ik het als game helemaal niet zo geweldig vind. Maar als serie fantastisch.
Ja, dat begrijp ik.
Heb je bij Alan Wake 2, om het woord van de afgelopen drie games aan te halen, keuzevrijheid? Of onderga je het?
Je ondergaat het.
Oké, dat is dus een dus elementair verschil.
Milde, zijn al een paar.
Milde spoilers ahead. Even waarschuwing als je nog wil spelen.
Ja, ja, ja.
Er zijn twee karakters die je kan spelen. Dus je speelt Alan Wake, maar je speelt ook een ander karakter in een verhaal van Alan Wake.
Saga.
Ja. En je kan dus op een gegeven moment kiezen of je met de een of met de ander verder gaat. En dan kun je dus het verhaal van twee kanten bekijken. En dan kun je steeds ergens naar een janitor's bucket. Dat is weer een leuke knipoog naar Control. Heel veel knipoog naar Control zitten er sowieso.
Hier heb ik zo'n belangrijke vraag over. Ga door.
Dus dat is een vrijheid die je hebt. En ja, hier en daar kan je een beetje rondlopen. Maar het is eigenlijk een redelijk lineair verhaal. Want op een gegeven moment zeggen ze, oh ja, maar nu moet je verder met dat andere karakter. En op een gegeven moment vroeg ik me wel af van, wat ben ik aan het doen? Ben ik aan het gamen of ben ik een verhaal aan het volgen?
Dat is
maar
het punt.
Wel op een heerlijke manier. Dus op een gegeven moment ben je in het spel in een bioscoop aangekomen. En in die bioscoop speelt een film. En die film is relevant voor het verhaal. En die film speelt. En jij kan dus kiezen om gewoon verder te gaan lopen en het verhaal af te maken. Maar je kan ook daar staan en die film kijken. En ik merkte op dat moment, ik was zo hongerig naar die content. Ik wou zo graag in de game, in de bioscoop zitten om een film over de game in de game te kijken. En ik dacht, ik ben hongerig naar content. Ik heb dit al zo lang, dit gevoel niet meer gehad. Ik ben ook een beetje klaar met Netflix-series. Weet je, het is allemaal hetzelfde en het is allemaal niet vernieuwend. Het is nou nooit dat ik s'avonds op de bank zit en denk, yes, ik ga lekker het nieuwe seizoen van Porsche kijken of zo. Het interesseert me allemaal geen zier. Allemaal hetzelfde. En ik dacht, wat een heerlijk gevoel dat ik zin heb om dit te consumeren. Omdat ik me in dit verhaal voel. Het is zo spannend en meeslepend.
Je moet even uitleggen, denk ik, er zit zoveel meta-connectie in. Want je vindt
ik denk
op een
niet
gegeven
dat het uit te leggen is.
Maar je vindt op een gegeven moment pagina's met jouw verhaal erop. En dan denk je van, ben ik het nou aan het spelen, aan het schrijven?
Ik heb hier dus twee vragen over. De eerste is, alles wat jij beschrijft en ook alles wat ik gezien en gelezen heb over deze game, schreeuwt David Lynch. Nu hou ik van zijn films, nu hou ik van Twin Peaks. Is het Lynchiaans?
Ja, zeker.
Of ook toch weer anders?
Alan Wake 1 heeft ook een heel duidelijke knipoog naar de Log Lady uit Twin Peaks.
Ja. Ik moet dit spelen.
Zeker, Alan Wake is heel erg een hommage aan die stijl.
Ja, maar er is wel iets, want je bent hierin met je zaklamp en aan het schieten. En het is toch wel een soort... Ja, het is niet zeg maar het absurde verhaal van een Mulholland Drive of zo.
Het is vermomd als een Resident Evil-achtig iets. Maar het blijkt dan een Lynchiaanse vertelling van heb ik jou daar.
Ja, toch wel. Voor mij was het verhaal. En wat ik ook ontzettend knapper aan vond, is dat het zo'n geweldige combinatie van verschillende genres is. En dat herinner ik me van Alan Wake 1 minder. En dus het is heel spannend. Het is echt horror. En je denkt, ik loop in een eng bos en er zijn zombies. Maar er zit ook zo ontzettend veel humor in.
Het is grappig.
Het is zo geestig op zo'n hele, het is natuurlijk Finse studio, een hele droge Scandinavische humor manier. Er zit ook ontzettend veel muziek in. Dat was ook wel in deel 1, maar in 2 nog meer. Op een gegeven moment ben je in een tv-studio en dan gaat een musical en dan ben jij zelf. En dus het Alan Wake poppetje zie je overal op het scherm met muziek.
Dat heb ik gezien.
Het is ook een musical. Het is ook schaterlachen en horror. Het is zo ontzettend knap. Ja. En het spelelement. Je kunt echt, vind ik, bediscussiëren of dit een spel is. Maar als
is een ervaring.
Als media van vind ik het. Ik vind het medium van het jaar. Ik heb er zo van genoten.
Mooi.
En 20 uur was zo kort. Zo, wanneer komt er meer hiervan? Dus hebben we natuurlijk
maar is er DLC aangekondigd?
Er is DLC aangekondigd.
Oké, nu mijn andere kritische vraag. Het is, we hebben net gehad over ontoegankelijkheid van Baldur's Gate 3. Ik proef, want ik heb het niet gespeeld, dat Alan Wake 2 ontoegankelijk is, omdat het eigenlijk te self-referential is. Want ik heb Alan Wake 1 niet gespeeld. Ik heb Control niet. Ja, Control heb ik voor 20% gespeeld. Max Payne haakt er ook nog op in, want die hebben ze ook ooit, tenminste de eerste twee Max Payne's.
Zag dat meteen. Dus een van die karakters is door dezelfde acteur, zeg maar.
Dat is de schrijver van.
Nee, wat de schrijver is.
Dat is de schrijver van de game die zijn gezicht aan Max Payne heeft geleend. Nou, een heel verhaal. Maar punt is. Ik hoor jouw waardering, ik hoor jouw liefde, ik hoor jouw passie voor deze game. Maar en ik hoor elke keer ook dat het heel self-referential is. En kun je deze game dan nog op waarde schatten als je niet al in dat universum zit? Want dat heb ik bijvoorbeeld, Jochem, jij weet waar ik het over heb, met Suda Goichi, Japanse gamemaker die met Tarantino vergeleken wordt. Die kun je ook alleen waarderen als je zijn werk kent.
Ja, dat is Tarantino op LSD.
De verkeerde vraag, Joe.
Ja, maar dan moet ik dus beginnen met een andere game.
Je bent in de gelukzalige positie dat je en nog Alan Wake 1 kan spelen en Control.
En dat ik daar helemaal geen tijd voor
heb. Ik heb Control nog, ik denk, ergens vorig jaar gespeeld. En toen dacht ik al, ik wil nu meer, maar het duurt heel lang. Hoe chill is het als je gewoon 3 maanden op vakantie gaat en alleen maar Alan Wake Universe.
Lekker op.
Wacht tot die DLC is en ga 4 maanden.
Ja, maar Joe, wat ik heb gezien, ik heb echt wel flink wat voorbereid hiervoor. Ook om er wel wat van te weten. Ook al heb ik er nog niet heel veel uren in zitten.
Gaat spelen, vrees ik.
Ja, hard ook. Maar je kan het jezelf ook niet te veel spoilen. Maar laat ik het zo zeggen, dat meta-verhaal wat jij nu aanstipt. Al die factoren die elkaar beïnvloeden. Daar komt eerder magie uit hier. Dan dat het een soort time travel verhaal wordt wat veel te complex wordt en dus grijs en nikszeggend. Ja. Want hier is juist al die verbindingen tussen al die media, maar ook in het verhaal, tussen het verhaal en de schrijver en bla 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 bla. Daar zit juist magie.
Het is de hyperversie van literair werk, maar dan in een interactief medium.
Ja. En zeker ook, dus Alan Wake 1 was voor mij ook heel lang geleden, dus ik heb alweer even een YouTube filmpje gekeken van wat gebeurde daar ook weer allemaal. Maar Control is natuurlijk nog relatief kort geleden. En omdat het verhaal zo sterk is, ging me in Control ook echt al heel erg hechten aan bepaalde karakters. Een karakter van Control wat ook weer in Alan Wake voorkomt.
Ja.
En op een gegeven moment voordat je dit karakter ziet, hoor je hem al. En hij heeft een bepaalde manier van geluid maken die je meteen herkent. En in mijn hart skipt de beat. Weet je, denk, oh, daar heb je Ati. Oh, Ati is ook in deze game. Daar werd ik gewoon zo blij van.
Ja, dat zegt toch ook genoeg.
Het verhaal neemt je mee, ja. Waardoor die self-referentialness een herkenbaarheid is. En niet van, oh, ik heb een clue gemist of zo. Oh, ik wist niet wat dit weer was. Ja. Mijn man heeft niet Alan Wake 1 gespeeld. Dus die had wel een beetje zoiets van, oh, maar wie is dit dan? Maar ja, daar ging je gewoon even wat opzoeken of een klein stukje kijken. En dan was je ook wel weer bij. Dus Control zou ik echt wel aan mensen aanraden als ze van Alan Wake willen genieten, om dat wel te spelen. Alan Wake 1, ja, dan moet je ook je oude Xbox weer uit het vet halen.
Nee, die is ook wel opnieuw uitgebracht voor een nieuwe systeem.
Een YouTube filmpje even van de samenvatting kan kijken. Maar ik zou wel de package met Control zou ik wel echt aanraden. Omdat het gewoon het rijker en leuker maakt om die poppetjes allemaal weer tegen te komen.
Mooi. Wat een gamejaar. En wat een viertal games van het jaar.
Zeg dat.
Ja, als in, ik heb ook niet het idee dat er één van die vier de beste kan zijn. Als in, Mario hebben we net nog een interessante discussie gehad waarom jij vindt van niet. Over die anderen, die zijn het volgens mij redelijk eens dat ze alle drie zo ontzettend goed zijn in wat ze ieder voor zich doen.
En zo'n eigenheid hebben.
Zo'n eigenheid, inderdaad.
Maar toch steekt Baldur's Gate 3 ergens bovenuit voor.
Oh ja, natuurlijk. Maar dat is de enige die je gespeeld hebt. Of heb je een andere onderbouwing?
Nee, maar kijk, ik snap dat je dat zegt. Maar
nee.
Als game event van het. Kijk, Alan Wake 2 is natuurlijk een meesterwerk op zichzelf. Daar is iedereen het wel over eens. En is ook gewoon een nieuw deel daarin. Maar dat heeft niet de game-industrie baanbrekend zo pijn gedaan of zo. Zeg maar zo van, het kan ook anders. Nou, hetzelfde geldt voor Tears of the Kingdom. Dat is, ontzettend fantastische uitbreiding op Breath of the Wild, dus begrijp ik. Pokémon Gold en Silver van het Red and Blue van Breath of the Wild. Oké, mooi. Nou, en zo kan ik. Mario Brothers, daar hebben we het punt eigenlijk. Daar was de hele discussie. Ging daar juist over.
Is het nou
dus,
nieuw?
Ja. Dus dan blijft Baldur's Gate 3 over als degene die de impact. Ja, je kan allerlei metrieken bedenken, natuurlijk.
Maar ik vind het wel heel interessant.
Ja, het is een interessante gedachte van aan welke. Zeg maar, wat is een game van het jaar?
Ja.
Waar hang je dat aan op?
Precies, moet dat nu leuk zijn om te spelen? Of moet je hypothetiseren dat dit echt een impact gaat hebben op wat andere studio's gaan doen of wat er in de toekomst van gaming gebeurt? Ik vind dat best een aardige graadmeter. Als je echt iets vernieuwends doet, dat je dat dan later ook in andere games terugziet. Of andere mensen games developen. Ja. Dat is natuurlijk wel echt een soort.
Nou, er heeft ooit iemand gezegd, in kunst draait het er alleen maar om. Ik weet niet meer wie het was, maar draait het alleen maar om toevoegen aan de rivier. Als jij hebt toegevoegd, als jij gewoon een standaard kopietje van de rivier erin hebt gegooid, blijft het water. Maar als jij die rivier weer een kleurtje hebt gegeven, kunnen andere mensen daar ook weer mee schilderen.
Oh,
en
mooi.
En in dit geval is dat wel zo. Dat is wel Baldur's Gate 3's accomplishment.
Nog een paar interessante afdronken. Het zijn alle vier vervolgen. Het zijn geen originele werken, al hebben ze wel een hoge mate van originaliteit. En van Baldur's Gate 3 zou je dat eigenlijk wel kunnen zeggen. Ik bedoel, het is een editie 3, maar zoveel jaar na dato en zo anders. Alleen een basisconcept vergelijkbaar met. En er komt er geen uit Amerika. Het zijn allemaal games gemaakt in Europa. Eentje in België notabene, hoofdzakelijk.
Ja, dat had ik nog helemaal niet zo over.
En twee in
Finland,
Japan.
Natuurlijk.
En Finland inderdaad. Als in natuurlijk is werk internationaal en het geld en de mensen, weet je wel. Maar toch, de schaduwzijde is wel. Zeker als we het hebben over Zelda, Baldur's Gate en Alan Wake. Ze hebben allemaal ontzettend lang in ontwikkeling gezeten. Weet je wel, meer dan 5 jaar eigenlijk allemaal. En een volledige consolecyclus, dat is. Oh, moeten we toch even benoemen. Dat is wel lang en risicovol, zou ik maar zeggen. Met veel mensen, als ze zeggen, zeker ook bij Larian in België van Baldur's Gate, van we hebben geen crunch time toegepast. Weet je, en als het wel zo is, proberen we mensen. Nou ja, toch ook weer wel, hè?
Dus,
en ook bij Remedy van Alan Wake is die vraag een beetje gesteld. Dus het is wel. Het zijn fantastische werken, maar we hebben dit jaar ook al heel erg de discussie gezien van. Hoe ver moeten makers voor ons gaan om die prachtige werken af te leveren? Snap je?
Ja.
Dat vind ik wel fascinerend. En het feit dat het toch ook wel een beetje verwezen is naar. Zouden we niet, zeker na dit jaar waar zoveel uit is gekomen, waar ook makers van andere goede games die minder aandacht en dus omzet hebben gehad, misschien in de verdrukking zijn gekomen, toch een soort videogame-industrie crash kunnen verwachten?
Mag jij dat?
Nou,
het is zo'n succesvol jaar geweest voor video.
Jawel, maar tegelijkertijd de geprojecteerde jaaromzet ligt lager dan die van vorig jaar.
Dat is logisch na corona, denk ik.
Dat is logisch na corona, maar toch ook wel weer dat ik denk, oei. Als we kijken naar de duizenden mensen die ontslagen zijn bij ontwikkelstudio's dit jaar. Weet je, dat is nog maar een fractie van het geheel van alle mensen die werken. Ik
had
8000 op de 100.000. Maar Ik vind het wel belangrijk om dat in ieder geval indachtig te houden. Van, we hebben fantastische games. Voor volgend jaar weet ik eigenlijk niet welke games er ook weer allemaal uitkomen.
Oh, ik ga straks alles bekijken.
Ja, maar snap je? Het voelt ook wel een beetje als een soort piek. En nu gaan we omlaag.
Ja, ik denk ook, kijk, we zullen sowieso, dat is dan meer vanuit de financiële hoek waar ik me ook wel eens mee bezig hou. Maar het 0% tijdperk is ten einde, hè? En gamefinanciering.
Qua
en
dat rente.
Qua rente. Dus ja, dingen financieren is dat wordt duurder nu. We hebben ook de outsourcing in Oekraïne een aardige tik zien krijgen. En nog een aantal dingen. Ik denk dat de game-industrie op zich gezond is. Maar dat puntje van hoeveel assets je nodig hebt. Dus hoeveel digitale stemmen, hoeveel digitale graphics, bla bla bla. Om een grote game te maken. Nou, dat is veel. Dat duurt lang. Dat is groot. Dat hebben we nu uitgevonden.
Ja, en dan hebben wij het over in ieder geval 3 van de 4 games zijn monsterprojecten.
Ja, absoluut. En de AAA van de AAA en zo. Met allemaal andere eigenschappen. Dus ik maak me wel eens zorgen inderdaad daarover. Maar dan moet ik wel daarbij zeggen. Dit zijn communicerende vaten, want er zijn kleine indie games. En die maken met 2 mensen. We hebben ook een Nederlandse Bombrush Cyberpunk gezien. Zeker. Weet je wel, er is altijd iemand.
Heel goed verhaal.
Ja, een nerd in een garage ergens bezig. Ja.
En
met
wij
iets.
Zijn er ook zelf bij. Ja. Dus wij hebben het nu ook over Game of the Year, over 4 AAA.
Zeker, zeker.
Daar ben ik wel heel blij mee.
Daar zijn 4 indie games of the year.
Dus. Ja, dat moeten we zeker doen. Nou, daar hebben we ook een paar benoemd in de vorige aflevering. Dus dat is ook weer waar. Dus jullie zeggen ook, we moeten gewoon genieten van al het fantastisch werk dat er gemaakt is.
Ja.
En gewoon bezig blijven met de industrie. En zien wat er verder allemaal nog komt.
Ja, wat? Het is bijna geen hobby meer voor mij. Het is gewoon kunst. Ik hou hiervan. Ja,
het is ook kunst.
Dat is het.
Maar dat is het toch ook? Ja. Als je gewoon ziet hoe... En dan hebben we het niet eens gehad over GTA 6. En de impact van alleen de trailer. En die game komt pas in 2025. Dus daar gaan we het volgend jaar natuurlijk wel over hebben.
Daar gaan we heel veel over hebben, denk ik. Iedere keer als er weer wat uitkomt, wil ik het over hebben.
Ja. Nou ja, dan moeten we maar gewoon...
We hebben weer iets om naar uit te kijken.
Dus dat is zeker waar. Nou, dan moeten we het maar gewoon over blijven hebben. Ook in deze podcast. Ook in 2024. En daarna. Dus dank jullie en ook geval Feline en Jochem voor het bespreken van de beste games van dit jaar 2023. En goed dat je weer luistert naar deze All in the Game. Deel deze podcast ook met je vrienden en familie. Beoordeel ons op je favoriete platform. En abonneer je natuurlijk daar, want dan blijf je op de hoogte van alle afleveringen. Groot en klein, ook in 2024. Dat dus weer in de volgende All in the Game. Blijf luisteren.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.